Goedenavond, broeders en zusters. We hebben de vorige keer een wat uitgebreide inleiding gehouden op het 8e hoofdstuk van het boek Esther. Dat was van belang, omdat we dienen te zien de plaats die dit hoofdstuk inneemt, ook in typologisch en profetisch opzicht, in de totale heilshistorie. We hebben immers gezien dat het 6e hoofdstuk van dit boek spreekt over de tegenwoordige 5e bedeling, de bedeling van de genade, waarin Christus, evenals Mordechai, weliswaar verhoogd is, maar waarin die verhoging in feite door de wereld niet gezien wordt. Want zo is het nou eenmaal. En dat in overeenstemming met zoveel oud-testamentische en nieuw-testamentische schriftplaatsen. Daarna kwamen we terecht bij het 7e hoofdstuk van dit Bijbelboek, waar we vinden de uiteindelijke veroordeling en executie van Haman, die dan toch op zijn minst een beeld is van de vorst die ook in de toekomst over deze aarde zal regeren, over deze wereld in ballingschap. En dat gebeurt in de volgende bedeling. Dat wil zeggen, dat gebeurt in de periode die gelegen is tussen de opname van de gemeente en het begin van de 1000 jaren waarin Christus regeert en waarin de volkeren aan hem zijn onderworpen. De hele volgende bedeling die heeft te maken met het onderwerpen van dat wat op de aarde is aan Christus. Zo staat het tenminste in Efeze 1 vers 9 en 10... waar deze toekomende bedeling genoemd wordt, de bedeling van de volheid der tijden, waarin uiteindelijk alles wat op de aarde is aan Christus zal worden onderworpen. Eerst dat wat in de hemel is, dat gebeurt in de tegenwoordige bedeling, en dan in de toekomende bedeling wordt ook dat wat op de aarde is aan Christus onderworpen. Zo staat het ook in Efeze 1, dan moet ik erbij zeggen dat het vers nou niet al te nauwkeurig vertaald is. Maar hoe dan ook, wanneer we dan terechtkomen bij het 8e hoofdstuk van Esther, dan zijn we terecht in de geschiedenis waarin Mordechai uiteindelijk verhoogd wordt, definitief en ook zichtbaar. En dat spreekt dan over het aanbreken van, of het openbaar worden moet ik eigenlijk zeggen, van het koninkrijk van Christus hier op aarde. Mordechai is immers een beeld van de Messias en zijn definitieve verhoging, ook in het openbaar, is een beeld van het aanbreken van de 1000 jaren waarin Christus in de toekomst zal regeren. Misschien is het goed dat ik dat schema nog even op het bord schrijf, dan kunt u er de hele avond tegenaan zitten kijken, om eraan te wennen, voor zover het nog nodig mocht zijn uiteraard. De tegenwoordige bedeling eindigt bij de voorgaande bedeling, namelijk die van de wet eindigde bij de kruisiging van de Heer Jezus, waarna bij de opstanding en hemelvaart van Christus de tegenwoordige bedeling begint. Te tekenen ook wel eens met een stippenlijntje, omdat het genoemd wordt de bedeling van de verborgenheid en ook wel de bedeling van de genade. Die heeft te maken met de eerste gelovigen die er komen na de opstanding van Christus. Zij zijn leden van de gemeente, met een hoofdletter. Ze zijn leden van de enige gemeente die de Bijbel kent. Dat is makkelijk, dan hoef ik er ook niet meer te kennen. Daarna is het zo dat ze zijn niet alleen leden van die gemeente, maar ze zijn daarmee leden van een gemeente van eerstelingen die in de hemel zijn opgeschreven, staat er in Hebreeën 12. En het bijzondere dan ook van de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling is dat ze gezamenlijk eersten zijn en daarom een gemeente van eerstelingen vormen. En zoals de wet al zei, al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. Kortom, alle eerstgeborenen was bestemd voor de hemel zelf en daarom is de gemeente van eerstgeborenen ook inderdaad in de hemelen opgeschreven. Zo staat het ook uitdrukkelijk in Hebreeën 12. We hebben ook een Jeruzalem, we hebben ook een beloofd land, zal ik maar zeggen, maar dat blijkt dan in de hemel te zijn. Zo staat het er ook uitgebreid. En het komt vanwege ons eerstgeboorterecht. Dat is de aard van deze bedeling. Het is dan ook inderdaad zo dat iedereen die gedurende deze tijd tot geloof komt, getrokken wordt uit de tegenwoordige boze eeuw, of ook wel vertaald met wereld, en gezet wordt in het overigens verborgen koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, om dan met Galaten 1 vers 4 en Colossense 1 te spreken. Men is getrokken uit deze wereld, Galaten 1 vers 4, en men wordt gezet in het koninkrijk van Christus zelf, en dat is Colossense 1. Zo ligt de situatie. Dus iedereen die tot geloof komt, wordt daardoor in feite geplaatst in de hemel zelf en in Christus. Ik kan er nou niet uitgebreider op ingaan, dat is een volkomen ander onderwerp natuurlijk. Maar dat zijn essentiële waarheden voor deze tegenwoordige tijd. Daarna is het zo dat de koning van het koninkrijk, der hemelen. Die koning heeft zich verborgen in de hemel. Daarom is zijn koninkrijk een verborgen koninkrijk. De Bijbel spreekt dan ook over de verborgenheden van het koninkrijk. Maar in de toekomst zal dat verborgen koninkrijk openbaar worden. En dat gebeurt na de opname van de gemeente. Want vanaf dat moment zal de Heer zich bezighouden met de openbaring van zijn koninkrijk over deze aarde. En dat neemt een periode in beslag van 40 jaar. Verdeeld in 7 jaren en nog eens 33 jaren. De 7 jaren zijn bestemd voor de onderwerping van Israël aan Christus. En de 7 jaar eindigen dan ook met zijn verschijning op de Olijfberg. Dat is het. En op dat moment, bij die gelegenheid van de komst van Christus, de verschijning van Christus op de Olijfberg, zijn dan ook de profetieën aan Israël vervuld. En vanaf dat moment zal Israël dan ook weer terugverzameld worden naar het land in de daaropvolgende 33 jaar. Opdat de Heer vanuit Jeruzalem, een herbouwd Jeruzalem, en vanuit een hersteld Israël zijn koninkrijk zou oprichten over de overige volkeren. Het hoeft dan geen betoog dat de daaropvolgende 33 jaar zich kenmerken door strijd. Strijd over de gehele wereld, maar een strijd die zich toespitst op een strijd tussen Israël, een gelovig Israël, en ongelovige volkeren, met als eindresultaat inderdaad dat wat er van de volkeren over is, ook inderdaad aan Christus zal zijn onderworpen, waarna de Heer opnieuw zal verschijnen. Maar nu op de troon, zeg ik altijd, op de troon zijn er heerlijkheid in overeenstemming met Matteüs 25. En dat is het moment waarop de gehele aarde, de bevolking van de aarde, het geopenbaarde koninkrijk van Christus binnengaat. Vandaar wordt ook een tijd gerekend van 1000 jaren. Ik teken het hier wat kort, omdat ik anders weer geen ruimte genoeg heb. Het is een periode van 1000 jaar in elk geval, waarin Satan gebonden is. Daar gaat het om. 1000 jaar lang is Satan gebonden en kan hij de volkeren niet verleiden. En daarna komt er dan weer een periode, daar moeten we het ook over hebben, omdat de rest van het boek Esther daarover gaat. Daarna komt er namelijk nog een periode waarin de Satan, die gebonden was en die in de afgrond geworpen is, diezelfde Satan zal opnieuw verschijnen om de volkeren te verleiden. Dat duurt nog een kleine tijd, we weten niet hoe lang. En wanneer dat gebeurd is en wanneer dan hij weer en dan definitief aan Christus zal zijn onderworpen, dan wordt hij geworpen in de poel des vuurs en dan komt de bekende, beruchte, omstreden jongste dag. De dag van de opstanding der doden in het algemeen, helemaal aan het eind der tijden. Maar daarover hebben we het hier nog niet. Waar we het hier over hebben is over de drie belangrijkste, de drie bedelingen daaruit, namelijk de tegenwoordige vijfde bedeling van de genade, de zesde bedeling namelijk die van de volheid der tijden, en de zevende bedeling namelijk die van het koninkrijk. Ik moet hem eigenlijk doortrekken tot daar. Wat komt die sukrek? In dit geval, dat is de zevende bedeling, die van het Messiaanse Rijk, die van de Sabbatsrust, zal ik maar zeggen. In de vijfde bedeling is Christus verborgen, hoewel hij verhoogd is, zoals dat ook met Mordechai het geval was. In de zesde bedeling wordt Satan, die op de aarde geworpen is, gebonden en geworpen in de afgrond, want daar eindigt het mee. Dat is dan, komt er overeen met hoofdstuk 7, namelijk de vernedering van Haman. Of en beter moet ik zeggen, de uitdaging van Haman. En daarna hebben we te maken met hoofdstuk 8. En wat er verder volgt, want hoofdstuk 8 spreekt dan over de 1000 jaren, over het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Het eerste wat dan ook in Esther 8 gebeurt, is de verheerlijking, de verhoging definitief van Mordechai. Zo lezen we dat ook. Meteen het eerste vers. Te diezelfde dagen gaf de koning Ahasverus aan de koningin Esther het huis van Haman, de vijand der Joden. En Mordechai kwam voor het aangezicht des konings, want Esther had te kennen gegeven wat hij voor haar was. Daar vinden we de openbaring eigenlijk van de verheerlijking van Mordechai. Hij was al veel eerder verhoogd, namelijk in hoofdstuk 6. Maar hier wordt het ook bevestigd en is het ook een blijvende zaak. Terwijl de verhoging van Mordechai in hoofdstuk 6 overeenkomt met de opstanding van Christus en hemelvaart van Christus in het verleden, waarbij hij weliswaar verhoogd werd, maar waarbij dat voor de wereld toch een betrekkelijk verborgen zaak bleef, hoewel het gepredikt wordt en werd. Nou goed, Mordechai verschijnt dus voor het aangezicht als konings, want nou wordt ineens bekend wie hij was. Dat wat verborgen was, wordt openbaar. En het is misschien goed om daar nog even bij stil te staan. Esther betekent immers ik verberg mij. Nou, dat is waar we het de hele tijd over hebben. We hebben het over een verborgen koninkrijk in de vijfde bedeling. Een geopenbaard koninkrijk in die zevende bedeling. En in die tussentijd, namelijk in die zesde bedeling, wordt het verborgen koninkrijk geopenbaard. Ik zeg dat met opzet zo, want als wij zeggen het koninkrijk is in de zesde bedeling verborgen, dan klopt dat volledig. Maar als we zeggen het is dan geopenbaard, dan klopt het ook. Want beide dingen zijn aan de orde. Het wordt namelijk systematisch geopenbaard. Dat wil zeggen, openbaring 10 zegt dat. Openbaring 10 zegt dat de verborgenheid Gods vervuld zal worden. In de dagen der stem der zevende bezuin. Als de zevende bezuin klinkt, dan wordt al de verborgenheid Gods vervuld. Ik ga het nou niet uitleggen, maar de zevende bezuin klinkt inderdaad hier aan het eind van de zesde bedeling. Kortom, aan het eind van de totale 40 jaar, of zo je wilt, aan het eind van de 33 jaar, want het is toch hetzelfde tijdstip. Als die bezuin klinkt, ach, laat ik dat eens lezen. Als die bezuin klinkt, dan zijn inderdaad alle koninkrijken aan Christus gegeven. Heb ik dat vorige keer ook gelezen of niet? Nee? Nee? Dat is zo lang geleden bij mij altijd. 14 dagen, dat is zo'n verschrikkelijk eind. Ik ben altijd vergeten waar ik het dan over gehad heb. Maar goed. Openbaring 11. Nee, eerst openbaring 10. Daar staat in het eind van vers 6 dat er geen uitstel meer zal zijn. Dat staat in de nieuwe vertaling. In de Statenvertaling staat er zal geen tijd meer zijn. En dat staat er ook inderdaad. Maar de betekenis blijft dat er geen uitstel meer zal zijn. Dat wil zeggen, nu is er geen tijd meer beschikbaar, de tijd is op, precies zoals wij dat zeggen. We hebben geen tijd meer. Dat betekent dat er nu geen uitstel meer zal zijn. We hebben nou geen tijd meer. Dat betekent dat wat we ons voorgenomen hadden nu zonder enig uitstel moet geschieden. Dat is de betekenis van het woord tijd hier in Openbaring 10 vers 6. Er zal geen tijd meer zijn. Kortom, er zal geen uitstel meer zijn. En dat is niet zo'n vreemde zaak dat er staat. Dat er geen uitstel meer zal zijn. Want het gaat daar over het openbaar worden van Christus. Of beter, het openbaar worden van het koninkrijk van Christus. Dit hele boek heet zo trouwens. De openbaring van Jezus Christus. En als hier staat er zal geen uitstel meer zijn, dan suggereert dat op zijn minst dat er voorheen dus wel uitstel geweest is. Uitstel namelijk van de openbaring van het koninkrijk. En u moet proberen mij goed te begrijpen. Er wordt wel eens gesproken over uitstel van het koninkrijk. En ik begrijp wel wat ermee bedoeld wordt, maar het is een wat ongelukkige term. Het koninkrijk van Christus is namelijk nooit uitgesteld. De openbaring van het koninkrijk van Christus is uitgesteld. Dat is ook wat er meestal mee bedoeld wordt als iemand het zo zegt hoor. Maar ik licht het maar even toe. Hè, omdat er geen verdere misverstanden zouden ontstaan. Niet het koninkrijk is uitgesteld, integendeel. Maar de openbaring van het koninkrijk is uitgesteld. Het gebed is ook niet uw koninkrijk worden opgericht, maar uw koninkrijk komen. Want het is er namelijk al wel. Alleen het is nog niet hier op aarde. Dat staat er ook bij trouwens in dat gebed. Uw koninkrijk komen, namelijk uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat veronderstelt dus dat het koninkrijk eerst in de hemel is opgericht, waarna vanaf de aarde gebeden wordt uw koninkrijk komen, opdat het vanuit de hemel naar beneden zou dalen of geopenbaard zou worden naar de aarde. Of zich zou uitbreiden naar de aarde, want zo kun je het ook heel goed zeggen. Dat is ook wat in de toekomst gebeurt. Het verborgen koninkrijk zal uitgebreid worden naar de aarde. Die 40 jaar zijn in verhouding natuurlijk veel te groot getekend. Als je nagaat dat de tegenwoordige bedeling pakweg zo'n 2000 jaar duurt, sorry. En de zevende duurt iets van 1000. En ertussenin zit maar 40. Dan is dat een te verwaarloze tijd eigenlijk. Dat is maar heel klein als ik het op schaal zou tekenen. Dus kijk er niet al te zwaar tegenaan. Het is een betrekkelijk korte tijd waarin het koninkrijk geopenbaard zal worden. Maar de openbaring van het koninkrijk leed enige uitstel. Het was dan ook wat moeilijk toen de discipelen aan de Heer Jezus vroegen na zijn opstanding en vlak voor zijn hemelvaart, zult gij in deze tijd uw koninkrijk weder oprichten? En het was moeilijk te beantwoorden. Want het antwoord had dan moeten zijn ja en nee. Kortom, de problematiek was zo vreemd niet. Als ik het nou moet beantwoorden, dan moet ik zeggen, ja, het zou opgericht worden, maar niet op aarde, maar in de hemel. En voor wat de aarde betreft kwam het de apostelen niet toe om dat te weten, omdat ze in ieder geval voorlopig moesten prediken hier op aarde, dat als Israël tot bekering zou komen, tot aanvaarding zou komen van Jezus van Nazareth als de Messias, dat dan de Heer uit die hemel zou nederdalen om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Vandaar dat hen niet verteld is toen dat die openbaring van het koninkrijk nog wel enige tijd op zich zou laten wachten. En vandaar dat het uitstel van de openbaring van het koninkrijk in de Bijbel ook genoemd wordt de verborgenheid. Ofwel de verborgenheid van het koninkrijk of verborgenheden van het koninkrijk. Daar gaat het nou maar om. Maar in de toekomst komt er een moment waarop er geen uitstel meer zal zijn. Het koninkrijk, of beter de openbaring, zal niet meer uitgesteld worden. Dat staat dus in openbaring, hè, dat het niet meer uitgesteld zal worden. Want staat er, vers 7 van openbaring 10... Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Dus als de zevende engel bazuint, zal de verborgenheid Gods vervuld worden. En dat is wat er gebeurt. Want nou lezen we over die zevende engel die bazuint in hoofdstuk 11 vers 15... De zesde engel, die bezuinde al in hoofdstuk 9, vers 13 namelijk. Hoofdstuk 8 en 9 vind je namelijk de eerste zes bazuinen. En voordat dat, en dan kom je aan hoofdstuk 10. En dan zou je verwachten dat nu de zevende bazuin klinkt. Maar voordat dat gebeurt, wordt er eerst wat gezegd. Moet er eerst nog een ander verhaal verteld worden, voor de zevende klinkt. Maar er wordt wel gezegd, als de zevende klinkt, dan wordt de verborgenheid Gods vervuld. En dan komen we in 11 vers 15, daar staat dan, en de zevende engel heeft gebazuind, en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende, de koninkrijken der wereld. Nou komen we uit Esther, hoeveel koninkrijken zijn er dan? Ja, 127, inderdaad, ja. De koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heere, onze Heeren staat er dan, van onze Heere, en van zijn Christus, of namelijk van zijn Christus, en hij zal als koning heersen, en let op, er staat niet 1000 jaar hoor, er staat echt voor eeuwig, want de heerschappij van Christus duurt geen 1000 jaar, het binden van Satan duurt 1000 jaar, de heerschappij van Christus is eeuwig. Ik blijf het erin hameren, omdat ook dat een misverstand is. We spreken over het 1000-jarig rijk en iedereen weet wat we bedoelen. Maar toch zijn er mensen die dan begrijpen dat Christus 1000 jaar zal regeren. En dat is niet waar, hij regeert voor eeuwig. Een koningschap zal geen einde nemen. En zo ook hier, hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En gedurende de eerste 1000 jaar van dat eeuwige koninkrijk zal Satan gebonden zijn. Maar dat staat pas in hoofdstuk 19 van openbaring. Zie. Maar ga even verder, want ik lees hier wat er staat. De koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heere, van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten die voor God zitten op hun tronen vielen neder op hun aangezichten. Zeggende, wij danken u Heere God almachtig. Want gij hebt uw grote kracht aangenomen en gij hebt als koning geheerst. Gij hebt het koningschap aanvaard, betekent het letterlijk. En daar gaat het om, want als de zevende bazuin klinkt, dan is het koninkrijk van Christus op aarde geopenbaard. Dat is de gedachte. En die zevende bazuin klinkt dan ook aan het einde van die periode van 33 jaar. Eigenlijk is het zo dat alle zeven bazuinen klinken in die 33 jaar. Als Israël dus al tot bekering gekomen is, en als de 3,5-jarige verdrukking van Israël voorbij is, als de Heer al aan hen verschenen is op de Olijfberg, pas daarna klinken die zeven bazuinen en worden die zeven violen, zeven schalen van Gods toorn uitgegoten. Niet over Israël, maar over de andere volkeren.
Er is toch wel een enorme zaak, dat nog die 1000 jaar, dus daar toch nog weer een kans krijgt om weer te...
Ja.
Is die geen toeters, want je zou zeggen, alles is zo niet je eigen, bijna alles, maar toch wel heel gepasseerd. Ja. De koningschap is, de koninklijke zijn aanwezig en toch hebben wij meer kans.
Ja. Nou, zo gek is het toch niet, hoor. Want die 1000 jaren... Kijk, de moeilijkheid is dat we in het christendom, zeker in het protestantisme, die eigenaardige verdeling hebben, dat kennelijk de meerderheid niks anders verwacht dan een jongste dag in de toekomst, waarop God zal komen om te oordelen de levenden en de doden, enzovoorts. En dan begint de eeuwigheid. Terwijl een inderdaad een minderheid gelooft dat er voordat de jongste dag komt er eerst nog wat anders is. Namelijk de vestiging van het koninkrijk van Christus. Dat wil zeggen Jezus van Nazareth dus. Hier op aarde. Maar het resultaat van die twee opvattingen is dan dikwijls dat gedacht wordt dat het begin van dat koninkrijk ongeveer hetzelfde is als de jongste dag. Namelijk dat als de Heer nou maar komt, ongeacht of dat is om eerst nog voor 1000 jaar te regeren hier, of dat het nou is op de jongste dag, dat daarmee als het ware de eeuwigheidspositie ingaat. En dat is niet het geval, want die zevende bedeling is een bedeling als alle andere. Dat wil zeggen dat God er een speciale bestemming mee heeft. En bovendien is het zo dat God in elke bedeling toch bepaalde waarheden uitdrukkelijk illustreert. En een van die waarheden die nog uitdrukkelijk geïllustreerd zal worden gedurende 1000 jaren, is dat niet de Satan de schuld gegeven kan worden van alle ellende die er is onder de mensheid en in de mensen zelf. Maar dat De zonde dus niet slechts van buitenaf komt en op de mens inwerkt van buitenaf, maar dat de zonde in de mens zelf woont. Want dan krijgen we een situatie die het ideaal was van Dr. Anders J. den UTB, die ik niet nader zal aanduiden, die in de tijd jaren geleden al eens zei dat als Nederland de woningnood nou maar was opgelost, dan zou het met de criminaliteit ook wel weer meevallen. Kortom, omdat mensen slecht gehuisvest zijn, worden ze misdadig. Dat is wat hij dacht, wat hij in ieder geval als politieke slogan gebruikte. En in de 1000 jaar zal uitdrukkelijk gedemonstreerd worden dat als de omstandigheden goed zijn, als iedereen gewoon zijn eigen huis heeft, zal ik maar zeggen, en alle dingen geregeld zijn in deze wereld, en de Satan de mens ook niet verleidt, omdat hij nu eenmaal gebonden is, dan zal blijken dat ook na 1000 jaar lang bescherming van het milieu, en dan bedoel ik niet alleen de sloot achter het huis, maar gewoon helemaal het milieu, zal ik maar zeggen, de omgeving waarin wij verkeren als mensen, dat na 1000 jaar lang bescherming van dat milieu en na 1000 jaar lang onderwijs vanuit de schriften, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren enzo. En 1000 jaar lang onder de heerschappij van Christus zelf, dat dan nog blijkt dat uit het hart komen voort allerlei boze bedenkingen, waardoor de mensheid alsnog in opstand komt tegen God. Wij kunnen ons dat misschien haast niet voorstellen, maar dat is nou juist de reden waarom het wel gebeurt. En waarom die 1000 jaren er zijn. Om te laten zien dat het niet gaat om die ene man, om alleen maar de Satan zal ik maar zeggen, maar dat wezenlijk de mens zelf in zijn wezen, in zijn vlees, een zondaar is. En bovendien, want je kunt het uitbreiden, dat in deze oude schepping helemaal geen goed woont. Vandaar dat die bedeling dan uiteindelijk eindigt met het wegnemen niet alleen van de oude mens, maar het wegnemen van de hele schepping. En dan wordt uitdrukkelijk ook duidelijk wat ik al zo lang loop te vertellen, namelijk dat de Bijbel leert dat de mens een zondaar is omdat hij uit de aarde aards is. Of door, laat ik zeggen dan doordat hij uit de aarde aards is, maar weinigen begrijpen nou het verschil. Dus, ik bedoel, het kan altijd verkeerd uitgelegd worden. Als u dat wilt doen, moet u dat vooral doen. Maar, daar kan ik niks aan doen. Maar de Bijbel leert dat de mens is uit de aardbodem, stof van de aarde, en daarom keert hij tot de aarde weder. Of het falen van de mens wordt gezegd, dat komt omdat de mens, de eerste Adam, een levende ziel is. Maar de laatste Adam faalt niet, want hij is een levendmakende geest. En dat was 1 Korinthe 15. En daar staat ook, de eerste mens is uit de aarde aards. Dus ik bedoel, maar daar kan ik ook niks aan veranderen. En maar wat geïllustreerd wordt straks, is dat iemand dat Van de Brink ongelijk krijgt, die zegt, de mens is van nature goed, alleen hij is een zondaar, hij zondigt omdat de duivel in hem werkt. En als een mens een zondaar is, moet er dus een duivel of een demon uit hem uitgedreven worden. Dat is de gedachte. De man ontkende dus de in zijn ogen calvinistische leer van de erfzonde. Maar Calvin mag dan erfzonde onderwezen hebben, maar de Bijbel doet het ook. Ja, dat is wel zo. Nou, en dat zal in die bedeling uitdrukkelijk blijken. Als een mens, laten we zeggen, als een gelovige vandaag aan de dag zondigt en met raak bekend, dan zal die 9 van de 10 keer zeggen, ja, ik heb zo'n last van die Satan enzovoorts. Hè. Hij heeft mij verleid. En kortom, Satan krijgt weer de schuld. En in wezen heeft hij ook de schuld, maar dat ligt er wel in een zeer ver verleden. Dat ligt toch nog van voor de schepping van de mens zelf. Daar komt het op neer. Hij is de oorzaak van dood en zonde in de wereld. Dat is allemaal tot je dienst. Maar als wij individueel een zonde begaan, dan neemt het niet weg dat het onze eigen verantwoordelijkheid is. En dat die zonde dus voortkomt uit ons eigen wezen. Dat wij in wezen zondaren zijn, dat heeft een verdere oorsprong, verder terug. Maar denk nou maar niet dat de zonde die wij doen het rechtstreekse gevolg is van een inwerking van Satan in ons. Want laat ik u dan vertellen waar Satan op uit is, is niet op dat wij zondigen, op dat wij wetteloos leven of goddeloos leven of hoe dan ook maar. Satan is erop uit om een wereld te maken naar het ideaal zoals de meeste mensen dat voor ogen hebben. Een wereld waarin oorlog is uitgebannen, een wereld zonder kruisraketten, laat ik je dat erbij vertellen. Hè? Daar is Satan ook erg voor, want stel je voor dat deze wereld vernietigd wordt. Daar regeert hij immers over, die wil hij niet kwijt. Satan is erop uit om de volkeren te verenigen en dat via Babel. Dat is altijd al geweest en dat is in de toekomst nog zo. En meer dan ooit zo. Laat ik het dan bij vertellen dat in die 33 jaar inderdaad Babel de hoofdstad van de wereld is. Zo is het nu eenmaal. Vereniging van de volkeren. Maar Satan is daarop uit. Die wil niet die ellende. En er blijkt toch dat de mens een zonder is. Er blijkt toch dat de mens in opstand komt tegen God. Ook als Satan er niet rechtstreeks bij betrokken is. En daaruit blijkt dat het voortkomt uit de mens zelf. Zodat de 1000 jaar bepaald niet geïdealiseerd moeten worden. Het is 1000 jaar op een aarde die er net zo uitziet als vandaag. Een aarde waarop inderdaad gelovigen wonen net zoals vandaag. Gelovigen zoals u en ik. Met in het vlees, in de oude mens, zondaren, maar door genade en door geloof zalig geworden. Niet op een andere wijze dan u en ik hoor. En ze hebben de geest ontvangen, ze zijn wedergeboren tot een levende hoop. Ook hun erfenis wordt in de hemel bewaard voor de jongste dag enzovoort. Het is allemaal dezelfde waarheid. Het enige verschil is dat de 1000 jaren beginnen met uitsluitend gelovigen op aarde. En het tweede verschil is dat Satan gebonden is. En voor de rest zijn er nog een paar bijzonderheden, maar dat doet er weinig toe. Dat de mens wat ouder wordt dan vandaag, dat is inderdaad zo, maar het maakt geen fundamenteel verschil natuurlijk. Zie? Dus de 1000 jaar is niet hetzelfde als een nieuwe schepping. Integendeel, in de 1000 jaren blijkt juist dat een nieuwe schepping nodig is. Want hoe dan ook, in de 1000 jaren sterven mensen ook. En ook gelovigen zelfs sterven. Aan het begin zijn er ze.
Maar ik dacht dat er ook gesproken werd dat de mensen waren die zich er feindelijk onderworpen.
Je krijgt natuurlijk de situatie dat in die 1000 jaren mensen geboren worden. Ja. En dan is nog maar de vraag of die zich aan de geldende heerschappij en de geldende normen onderwerpen. Dat probleem hebben we vandaag immers ook. Nou, dat probleem van de nieuwe generatie, dat ontstaat in die 1000 jaar ook. Daarom zeg ik, aan het begin zijn het alleen gelovigen, daarna niet. En dan krijg je dus een situatie waarin men zich geveinsdelijk heeft onderworpen. En zodra dan de gelegenheid zich voordoet, en God geeft de gelegenheid, dan blijkt dat inderdaad zo te zijn. En dat is het aardige, vind ik ook zoiets merkwaardigs, dat hoe zou ik dat nou eens netjes zeggen, dat als mensen geveinsdelijk zich onderwerpen aan de Heer, dan is het de Heer die dat aan de kaak stelt. Dat wil zeggen, dat maakt hij open en bloot. En dat haalt hij tevoorschijn. Dat was in de evangelie ook al zo, in de tijd, met de tijdgenoten van de Heer Jezus. Terwijl vaak juist van onze kant af gedacht wordt, als mensen zich nou maar kunnen aanpassen. Weet je wel? Ze onderwerpen zich niet meer als ze nou maar doen alsof, hè? Laat ze nou vooral met ons meeleven. Laat ze leven zoals ik, dan zoals wij. En lid worden van onze gemeenschap enzovoorts. En netjes meedoen op tijd en de stille tijd houden. De bidstond komen en dat soort dingen meer. Dat is net zo geveinsdelijk. Wij zijn er vaak op uit om het zover te krijgen. De Heer doet het precies andersom. Die is erop uit om dat juist aan de kaak te stellen. Openbaar te maken. Om te laten zien dat het niet echt is. Zie, ik hoop dat u begrijpt wat ik hiermee zeggen wil, gaat erom dat de ongerechtigheid openbaar gemaakt wordt. Wij mensen houden er niet van. Wij houden er meer van dat ongerechtigheid onderdrukt wordt. Of als het er dan al is, dat we er in ieder geval niks van merken op een of andere wijze. Hè? Maar het is er wel. En de Heer demonstreert het. Zo goed als van de wet gezegd wordt dat de Heer de wet gaf opdat de misdaad te meerder zou worden. Of opdat de zonde toe zou nemen. Of dat de zonde zou worden bovenmate zondigende. En wij zeggen, dat kan toch niet, want het gaat toch om de strijd tegen de zonde. Maar wat de Heer doet is dikwijls tegenovergestelde. Juist laten zien dat die zonde er is. Demonstreren dat de mens van nature een zondaar is en tot geen goed in staat is. Opdat hij hem daarna, als hij namelijk tot die erkenning en tot die belijdenis komt, opdat hij hem daarna met zich zou verzoenen in Christus. Dat is het verhaal. En zo gebeurt met deze wereld ook. Deze wereld wordt niet langzamerhand verbeterd om dan plaats te maken voor een nieuwe schepping. Want als dat verbeteren goed gebeurt, zou het niet meer hoeven. Maar integendeel, wat God demonstreert, is dat deze wereld in zichzelf door en door zondig is. En dat dus de ongerechtigheid openbaar wordt, dat wordt door God medegebruikt voor zijn doel. Daar gaat het hem juist om, dat die ongerechtigheid geopenbaard wordt. En dat ook dat de ongerechtigheid van deze wereld geopenbaard zal worden. Opdat daarna, wanneer dat vaststaat, de Heer deze wereld kan wegdoen. U moet goed begrijpen, ik heb het wel eens meer uitgelegd, maar u moet goed begrijpen. Stel nou dat de Heer zegt, deze wereld is zondig, ik doe hem weg, maak een nieuwe. Wat zeggen wij dan? Als we eerlijk zijn, nee, we zeggen het niet hard, maar we denken het dan. Hè? Wat denken we dan? Dan denken we, was die eerste toch een knappe mislukking. Hè? Ja? Maar zo ligt het dus niet. Wat de Heer doet is namelijk deze oude schepping, hoewel die geval is, gebruiken tot verheerlijking van hemzelf. Wel, elke schepping is er om een schepper te eren. En het is dan een gevallen schepping, maar zelfs die gevallen schepping wordt door God gebruikt om hem te eren. Dat het positief uitwerkt. Ik zeg niet dat hij hem heeft laten vallen, begrijpt u me goed. Ik zeg alleen dat God alle dingen doet medewerken ten goede en met alle dingen tot zijn doel komt. Met de zonde, of met de zondaar en ook met de gelovigen, met beide. Zoals Paulus zegt in de 2e Korinthebrief, ik meen hoofdstuk 3, dat hij een goede reuk is van Christus, hoofdstuk 2 is het nog, dacht ik. Dat hij een goede reuk is van Christus in zowel degene die behouden worden als in degene die verloren gaan. In beide wordt God verheerlijkt. God werd verheerlijkt in een Israël wat uitgeleid werd uit Egypte. Maar God werd eveneens verheerlijkt in een farao die dat niet wilde. Dat staat er nou eenmaal in Romeinen 9. Nou, dat is het verhaal. En zelfs vind je dan de mooie verhaal over die blindgeborene. De Heer en zijn discipelen lopen langs die blindgeborene in Johannes 9. En dan vragen die discipelen, van wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? En dan zegt de Heer, dat doet er niet toe. Dit is gebeurd opdat mijn naam in hem verheerlijkt zou worden. Dat de werken Gods in hem gedemonstreerd zouden worden. Hij is blind opdat hij genezen zou worden. Zie. Nou, daar gaat het maar om. Dus zo is het met de mens ook. Wij zijn van nature blind. Geestelijk blind. Maar waarom? Opdat de Heer ons zou genezen. Waarom was Abraham en Sarah onvruchtbaar? Opdat God hen leven zou geven. Nou, daar heb je het nou. En zo is het met de hele schepping. Waarom is die onvruchtbaar? Waarom is die blind? Wel, opdat God daarmee tot zijn doel zou komen, dat God zijn werk en zijn hoedanigheden daarin zou demonstreren. En dat doet hij alle bedelingen door, en dat doet hij ook in de zevende bedeling. We zeggen wel eens gemakshalve, omdat het makkelijk te vertellen is, in de bedeling van de wet demonstreert God de zondigheid van de mens en de rechtvaardigheid van hemzelf. De zonde natuur van de mens wordt aangetoond onder de bedeling van de wet. Maar de wet eindigt met de demonstratie van de gerechtigheid Gods die geopenbaard wordt, namelijk in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Aan het eind van de bedeling van de wet, waarin de zondige natuur van de mens wordt aangetoond, daar vindt plaats het oordeel Gods over de zonde. En wel aan het kruis van Golgotha. Zodat twee dingen worden aangetoond, de zondigheid van de mens en de rechtvaardigheid Gods. Want God heeft Christus voorgesteld tot een verzoendeksel, staat er eigenlijk letterlijk in Romeinen 3. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Gods rechtvaardig oordeel over de zonde van de mens wordt gedemonstreerd in de bedeling van de wet. En dat is eenmaal gebeurd, dat hoeft niet herhaald te worden. En daarom leven wij onder de bedeling van de genade, want wat wordt in de bedeling van de genade gedemonstreerd? Het woord zegt het al, hè? De genade Gods. En zo staat het in Efeze 2 en Efeze 3. Opdat nu door de gemeente, dat zijn wij dus, bekendgemaakt zou worden aan de overheden en de machten, niet op aarde hoor, maar in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. Dat is Efeze 3 en in Efeze 2, want uit genade zijt gij zalig geworden, staat daar. En dan moet ik even spieken in Efeze 2, vers 7. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Waarom zijn wij uit genade zalig geworden? Wel omdat God zijn genade aan ons wil demonstreren. Dat is het. Nou, meer zal ik er nou niet van zeggen, anders dan raak ik van het onderwerp af. Maar je hebt de voorgaande bedeling dus, de zondigheid van de mensen, de rechtvaardigheid Gods. In de tegenwoordige bedeling wordt de genade en daarmee de liefde Gods gedemonstreerd. En in de toekomende bedeling, dat is maar een korte gelukkig, daarin wordt Gods toorn gedemonstreerd. God zal zijn toorn uitgieten over deze wereld. En er komt een rechtvaardig oordeel ook over de wereld, over de volkeren. Zie. Nou, en dan komt er daarna nog een bedeling, namelijk in de 1000 jaar, waarin wordt aangetoond dat niet zozeer de Satan, maar in feite ook de schepping zelf in de macht van de zonde ligt. De oude schepping, de wereld zoals wij hem kennen, is in zichzelf zondig. De aardbodem ligt in de macht van de zonde. De mens die geformeerd wordt uit die aardbodem ligt dus in de macht van de zonde. En het wordt duidelijk genoeg bewezen in Genesis 1, 2 en 3. Waarna het natuurlijk nog vele malen herhaald en toegelicht wordt. Maar daar gaat het maar om. En diezelfde waarheid die wordt uitdrukkelijk aangetoond gedurende de 1000 jaren. Nou, dat is het ongeveer. En om over de andere bedelingen dan maar even niet te spreken.
Maar de mensen daar vaak niet denken van in Genesis 1, dat die zegt. God zegt, en God zag dat het goed was dat de mens dat verkeerd eigenlijk interpreteert.
Dat is ook zo. Ja, helaas wel. Inderdaad. Kijk, als iets goed is, dan wil het zeggen dat het beantwoordt aan het doel. Maar dat wil niet zeggen dat het volmaakt is. Ja, ik was vanmiddag bij de tandarts en mijn gebit is goed. Hij zei het ook. Zo is het wel goed. Maar zeg nog niet dat het volmaakt is, want het is een kunstgebit. Hè? Daar is niks voor maken, dan zit een hoop ijzer aan en kunst, hars en zo. Hè? Ja, dat is wel goed, maar het is niet volmaakt. Het beantwoordt aan het gestelde doel. Het is onder de gegeven omstandigheden ook het best bereikbare, maar beter kan niet. En bovendien kon best eens wezen dat het weer tijdelijk is, omdat het na verloop van tijd toch weer vervangen moet worden. Hè? Dan is het wel goed, maar het is niet perfect. Nou, en dat is de betekenis van het Hebreeuws ook. God zag dat het goed was, wel als wij kijken zien we dat het niet goed is. En dan krijgen we de volgende vragen van, maar als God, wist God dan niet dat het zo zou gaan? En natuurlijk wist God dat wel. Maar God zag dat het goed was, maar dat wil niet zeggen dat het daarmee af was, integendeel. Ik ben en blijf ervan overtuigd, ik kan het niet in 5 woorden laten zien, nou natuurlijk, maar ik ben en blijf er rotsvast van overtuigd en steeds vaster, dat al wat in Genesis gezegd wordt over deze wereld en over de mens, werd in feite gezegd over de komst van een nieuwe wereld en over een nieuwe mens. Al wat over Adam gezegd wordt, werd gezegd over Christus. En al wat er aan Adam zo goed is, dat wordt vervuld in Christus. Daar kun je lang en kort over praten, er blijken verschrikkelijk veel misverstanden over te bestaan, maar er blijken misverstanden te zijn.
Dus op het einde van die 1000 jaar van eeuwen, de mens verandert, zoals wij er ook veranderd
binnen
of worden.
Ja, wat ons overkomt als gelovigen bij de opname van de gemeente, ja. Dat overkomt de overige mensen bij de, als ze tenminste gelovigen zijn, of de rest praat ik helemaal niet, op de jongste dag pas. Maar dat is dus meer dan 1000 jaar later. Wij verwachten dus in zekere zin een jongste dag voor onszelf, maar niet voor de wereld. Het einde deze eeuw is nabij, maar het einde van de wereld niet.
Is er toch geen verschil meer tussen de mensen die nu in de genade beleven geloven en degene die dus...
En de gelovigen dan?
Ja.
Nee, het is precies hetzelfde.
Ja.
Zijn mensen zoals u en ik, die wedergeboren zijn door geloof in de Heer Jezus Christus als de zoon en erfgenaam van God, als degene die uit de dood opstond en de oude schepping heeft overwonnen enzovoorts. Alleen wij waren eerder dan zij. En daarom hebben wij een hemelse bestemming en zijn die al ingegaan en daarna komt de tweede en die heeft dan de aardse bestemming. Dat is het verhaal.
Ja, want dat valt die aardse bestemming over.
Waar? In de toekomst? Nee, want...
Ja,
Nee, want zij zullen namelijk wonen op de nieuwe aarde.
Ja, hoe moet u het voorstellen dan?
Oh, gewoon Openbaring, het laatste hoofdstuk lezen en dan zijn we aardig aan het opdreven. Dat kan ik me ook niet beter voorstellen dan dat het daar staat. En afgezien van alles, het gaat natuurlijk wel erg ver buiten ons huidige onderwerp natuurlijk, hè. De moeilijkheid van al die dingen is dat men blijkbaar een klokje heeft horen luiden, maar de klepel niet weet te hangen. Het zijn allemaal halve waarheden namelijk. Het is natuurlijk wel waar wat u daar zegt, dat wij burgers zijn van een hemels Jeruzalem. Zo staat het in Galaten 4 en in Hebreeën 12. En als dan in de toekomst men een Jeruzalem uit de hemel ziet nederdalen in Openbaring 21, dan gaat men ervan uit dat dat Jeruzalem is. En de zaak is dat het Jeruzalem wat daar nederdaalt uit de hemel in Openbaring 21 zou moeten bespreken bij de bespreking van het boek Openbaring. Maar dat Jeruzalem dat komt weliswaar uit de hemel naar de aarde, maar is daarna nog steeds in de hemel. Dat wil zeggen, het breidt zich uit vanuit de hemel naar de aarde. En dat Jeruzalem is hetzelfde Jeruzalem als waar wij burgers van zijn, dat klopt wel, maar we blijven gewoon in de hemel. En ons Jeruzalem, of ons deel van Jeruzalem, blijft ook in de hemel. De zaak is namelijk dat dit Jeruzalem, net als het oude Jeruzalem, model staat voor het koninkrijk. Dat is het koninkrijk, het is de hoofdstad, maar het is de aanduiding van het koninkrijk als zodanig. Jeruzalem, neem u maar een concordantie, ik hoef het niet met u op te zoeken. Neem je concordantie, zoek je op Jeruzalem. In het Oude Testament, u zult zien dat het vele malen, zeker met name in de psalmen en de profeten, gebruikt wordt als aanduiding van het totale koninkrijk van David, dan wel de zonen Davids. En daar gaat het nou om. Jeruzalem staat voor het koninkrijk. Vandaar dat wij gezegd worden dat we een Jeruzalem hebben wat onze moeder is, namelijk in de hemel. Jeruzalem erboven is. Of wat we burgers zijn van... Of dat we in de hemelen zijn opgeschreven in het Jeruzalem dat boven is uit Hebreeën 12. Want dat is gewoon het verborgen koninkrijk. En in de toekomst zal dat verborgen koninkrijk uit de hemel naar de aarde geopenbaard worden. Dat is waar. En uiteindelijk is het dus zo dat het koninkrijk van Christus wat eerst is opgericht in de hemel. En dat Jeruzalem of Sion ook wel genoemd wordt. Zal zich uitbreiden door de gehele schepping. Want als we tegen de tijd eens een keer de gelegenheid hebben. Zullen we zien dat in Openbaring 21 en 22 duidelijk blijkt. Dat de hele schepping wordt aangeduid als Jeruzalem. Want buiten Jeruzalem. Wat is er buiten Jeruzalem? Even kijken, wat is er buiten dat nieuwe Jeruzalem in Openbaring 22, vers 15. Maar buiten zullen zijn de honden, namelijk de tovenaars, namelijk de hoereerders, de doodslagers, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Waar zijn ze dan? Buiten Jeruzalem en dus ergens in de vlakte van Judea? Of in de woestijn, of verbannen naar Australië, zoals de Engelsen dat vroeger deden. Hè? Die verbanden de misdadigers naar Australië. Hè? Ja, dat was zo. Nou goed, daar mogen we niet meer over praten, geloof ik. Maar in ieder geval, waar zijn deze doehoereers, deze doodslagers? Wel, die zijn niet in die nieuwe aarde ergens, maar buiten Jeruzalem. Nee, ze zijn buiten de schepping. De buitenste duisternis. Buiten die hele nieuwe schepping geworpen, uiteraard. In de poel des vuurs dus. Of zo je wilt, onder de aarde, want daar komt het op neer. Onder een nieuwe aarde, inderdaad. En daaruit volgt dus dat die term Jeruzalem gebruikt wordt voor de hele nieuwe schepping. Voor zowel hemel als aarde. Er is niks anders dan dat Jeruzalem. En er blijkt ook in dat Jeruzalem is de Heer Jezus. Daar is het lam. Daar is het lam, haar kaars enzovoorts. Dat staat in hoofdstuk 21 al, in vers 22 en 23. Maar dat betekent niet dat het dan buiten donker is. En toch staat het er, hè? Ik zag geen tempel, in vers 22 van hoofdstuk 21, ik zag geen tempel in dit Jeruzalem, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel, namelijk het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat ze in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. Er is geen zon, er is geen maan, maar het is niet donker. In de stad niet, En buiten de stad wel, maar dan ben je niet ergens in een nieuwe schepping. Duisternis is alleen buiten. De buitenste duisternis namelijk. En in de schepping, in die nieuwe schepping, kortom in dat nieuwe Jeruzalem, is het overal licht. Vandaar dat het goud ook doorzichtig blijkt te zijn als glas, hè? Staat er. In vers 21 was dat dan weer verder terug. Licht gaat het dwars doorheen. En net als die edelstenen waarvan die poorten gemaakt zijn. Het kenmerk van de edelstenen is dat het licht erdoor gaat. Als er geen licht doorgaat, is het geen edelsteen meer. Dus alles is doorluchtig. Het licht van God zelf, het licht van het lam, het licht van Christus namelijk, die het licht der wereld is, gaat overal doorheen. Wij kennen nu schaduwen, omdat er zoveel dingen zijn die het licht tegenhouden. En het is dan niet meer. Als u dan een voorstelling wil hebben van hoe die nieuwe schepping is, het is doorluchtig. Ja, als u dat wat zegt, maar het is doorluchtig. Het is geen schaduw. Zie? Het licht namelijk, de waarheid is overal. En daarom is er geen leugen. En degene die de leugen liefhebben, zijn buitengeworpen. Niet buiten Jeruzalem en dus ergens anders op aarde. Nee, buiten die hele schepping. Want dat Jeruzalem is die schepping die van het middenuit, van het centrum van het heelal, waar de troon van God is, zich uitbreedt naar de aarde. En tot daar aan toe en niet verder. Want daar buiten hoor je er niet bij. Dat is buiten de wereld, buiten de schepping. Hoe kom ik ooit nog terug in hoofdstuk 8 van Esther, hè? Want zover zijn we nog niet. We zijn nog maar bij het begin van die 1000 jaar. Die van Haman genomen had en gaf hem aan Mordechai. De heerschappij van Satan wordt overgedragen aan Christus. De God deze eeuw maakt plaats voor de God van de toekomende eeuw. Ja, dat, zo is het nou eenmaal. Kortom, de gezalfde, namelijk Mordechai, komt in de plaats van Satan. En zo staat het ook. Esther, als beeld van de gelovigen, stelde Mordechai over het huis van Haman. Esther stelt Mordechai aan, erkent Mordechai. En Mordechai neemt dan het huis van Haman over. Zo is het. Ik meen dat ik dat de vorige keer ook al heb aangehaald. Christus en de gelovigen nemen de plaats in van Satan en zijn engelen. Nou, en dan staat er. Esther sprak verder voor het aangezicht des konings. En ze viel voor zijn voeten en zij weende en ze smeekte hem dat hij de boosheid van Haman, de Agagiet en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen. Want nou komt ja, de aap uit de mouw, zeggen we dan in het Nederlands. Maar nou komt de kern van het verhaal. Die Haman die mag dan dood zijn. Maar hij heeft toch eerst wel een mooi plan uitgewerkt. Nou mooi, een lelijk plan uitgewerkt wat wel vaststaat en wat dus ook gebeuren moet. En dat plan houdt in ieder geval de vernietiging van het volk van God. De vernietiging eigenlijk van alles wat God toekomt. En zo is het maar net. Want als we straks in de toekomst te maken krijgen met onderwerping van alle mensen die op aarde leven aan Christus. En de uitdelging van allen die op aarde zijn en die hem niet gehoorzamen. Kortom, ook met het, niet alleen het wegnemen van de ongeloof, maar ook het wegnemen van Satan zelf. En het binden van hen allemaal in de afgrond. Dan zeggen we, nou is het mooi voor elkaar. Maar dat is niet mooi voor elkaar nog. Dan mag Haman wegwezen, zal ik maar zeggen. Maar die vloek van de zonde en van de dood, die heerst nog steeds in de mens, in de natuurlijke mens. In het vlees. En de mens is nog net zo ziekelijk als dat hij dat vandaag aan de dag is. Daar verandert niks aan. Zie. Ja, de bezoldiging der zonde is de dood. Ze worden iets ouder, dat is ook inderdaad zo. Maar daarom sterven ze wel. Ze blijven sterfelijke mensen. Zie. En dat ze ouder worden is ongetwijfeld een ingrijpen van God zelf. Maar het verandert aan de aard van het vlees niks. Namelijk dat het sterfelijk is. En de dood is nog steeds in de wereld. En daar gaat het maar om. En de dreiging is er nog steeds. Deze oude wereld ligt in de macht van de zonde. Niet slechts in de macht van Satan, maar in de macht van de zonde. Ja.
Dat de zonde kom is toen.
Ja.
Dat dit erop.
Ja, inderdaad. De mens zelf is een zondaar, hè. En van de aardbodem staat dat die...
De vloek van God kan je over deze aarde.
Dat is moeilijk. Dat is moeilijk, daar moet ik er toch naartoe. Naar Genesis 3. De zaak is namelijk dat er al een vloek over de aarde lag voordat Adam in zonde viel. En daar zit het probleem. Namelijk dat Adam bij zijn schepping geformeerd werd uit een reeds gevallen wereld. De zaak is namelijk dat de aarde niet vervloekt werd omdat Adam zondigde. Bovendien, wie kan mij uitleggen wat daar het verband tussen is? De zaak is ook niet dat de leeuw een verscheurend dier werd omdat de mens zondigde. Want dan zeg ik weer, wie legt mij nou uit wat daar het verband tussen is? De Bijbel leert het namelijk ook niet zo. Maar de zaak is dat deze wereld in de macht van de duisternis was. Dat wil zeggen volgens Genesis 1 vers 2. De aarde werd woestheid, of was geworden. Woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de afgrond. En daarna begon God te werken in deze gevallen wereld. En God maakte niet de aarde tot een hof. God maakte ergens op aarde een hof. Maar het was de uitzonderingssituatie. Want buiten die hof was het een chaos. Ja, buiten mijn tuin ook. Trouwens erin ook wel eens. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. De aarde was geen hof. Iedereen die met die gedachte rondloopt dat het allemaal zo fraai en zo prachtig en volmaakt was in de dagen van de schepping van Adam, weet tegelijkertijd, hoewel hij het kennelijk niet wil erkennen, die weet tegelijkertijd dat het niet waar was. Adam leefde in een heel kleine, verhoudingsgewijs kleine, beschermde wereld. Niet de hof hield op te bestaan, Adam werd uit de hof gezet, want buiten de hof was de aarde woest. En dat is tot vandaag aan de dag nog zo. Als je aan de wereld niks doet, zal ik maar zeggen, als je aan de bebouwing van de grond niks doet, nee, twee mogelijkheden. Of het wordt een oerwoud, of het wordt een woestijn. Eén van twee. Dat is zo, dat is in de natuur zo. En anders zou ik zeggen, doe eens een jaar niks aan uw tuintje. Dan lijkt me dat dat duidelijk genoeg bewezen is. Er staan nog allemaal gekweekte planten in, er is niks wilds aan. We moeten eens kijken wat ermee gebeurt als je het loslaat. Zie, Adam moest dan ook de hof bouwen en bewaren, maar die hof was gebouwd op een gevallen wereld, een zondige wereld. En dat er in de macht van de zonde was, dat bleek dan ook binnen de kortste keren. En dat staat er ook uitdrukkelijk, Adam keerde tot de aarde weder omdat hij uit de aarde genomen is. Ja, wij zeggen omdat hij zondaar was. Wel, dat is ook zo. Dat is ook zo, dat verandert daar niks aan, maar het illustreert die waarheid nog veel nadrukkelijker. Want je kunt wel zeggen, wij zijn zondaren omdat onze ouders dat waren, maar waarom is Adam dan een zondaar? Wij konden er niks aan doen, Adam dan wel. Is Adam dan voor eeuwig verloren? Nou, dat laatste geloof ik zeker niet, nee. Maar de man die heeft gezondigd omdat hij uit de aarde aards was, sterfelijk. Hij heette Adam en hij was geformeerd uit Adama. Hij was als het ware de aardbodem. En dat is wat elke keer in de Bijbel opnieuw herhaald wordt. En daarom, Adam was niet in staat, daar zijn we nog verder terug in die bedelingen. Hè? Adam was niet in staat om de aarde aan zich te onderwerpen en terug tot God te brengen. Maar wat ik net zei, zal ik nu duidelijker maken. Ik zei namelijk net dat ik geloof dat alles wat tot Adam gezegd werd, in feite gezegd werd tot Christus als de laatste Adam. En zo is het nou maar net. Want tot Adam werd gezegd dat hij de aarde moest onderwerpen en daarover heersen. En dat is een van de belangrijkste redenen voor dat duizendjarig rijk. Namelijk, daar gebeurt het. Daar vinden we de erfgenaam van Adam, kortom, Ben Ha-Adam, vertaald met zoon des mensen. Daar vinden we de zoon van Adam, die inderdaad doet wat zijn vader, en dus zijn erflater was opgedragen. De aarde onderwerpen en daarover heersen. Let wel, de oude aarde. En dat is de verbinding. Adam kon dat niet, maar Adam hoefde dat ook niet, want Adam was een voorbeeld van degene die komen zou, staat er in Romeinen 5. Adam kon dat niet. God wist ook dat Adam niet kon. God had trouwens Adam zelf gemaakt en hij wist dat hij het niet kon. Maar wat Adam wel kon, was het andere ding doen wat hem gezegd werd. Namelijk zich vermenigvuldigen, zich voortplanten. Want doordat hij zich voortgeplant heeft, is uit hem voortgekomen de laatste Adam, de zoon, zijn erfgenaam, die inderdaad alles doet wat ooit aan Adam al was opgedragen. En het is niks bijzonders wat ik u nu zeg, want hetzelfde geldt voor wat tot Noach gezegd is en wat tot Abraham gezegd is, wat tot Mozes gezegd is, wat tot David gezegd is. Want al die dingen worden vervuld in Christus. Ja, oh, we hebben het er zo moeilijk mee allemaal. We hebben het er zo moeilijk mee. Maar als je deze dingen, wat ik nu sta te vertellen, als je dit begrijpt, dan zou ik bijna zeggen, dan heeft de Bijbel eigenlijk geen echte geheimen meer voor u. Want dan begrijp je het plan, dan heb je het overzicht. Dat is het verhaal van het begin tot het eind aan toe. De mens werd geschapen naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Maar wat betekent het dan dat Christus het uitgedrukte beeld is van Gods wezen? En dat Christus het beeld Gods is, wat betekent dat dan? Wel, dat laatste, namelijk dat Christus het beeld Gods is. Het uitgedrukte beeld is Gods wezen. En dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Dat betekent alleen wat als dat dus niet van toepassing is op de natuurlijke mens. Dit wordt gezegd over de laatste Adam. Maar het betekent alleen wat als het niet gezegd kan worden van de eerste Adam. En dat is precies het geval. Adam mag dan geschapen zijn naar het beeld Gods. In die richting. En hij mag zich dan ook bevinden als in de lijn naar die ontwikkeling toe. En Adam mag dan goed geweest zijn, hij was niet perfect. Want het was niet Adam, het was de zoon van Adam die werkelijk het beeld Gods is. En als het dan waar is dat God mensen wilde scheppen naar zijn beeld en zijn gelijkenis, dan is het zo dat dat ook vandaag aan de dag vervuld wordt in ons als gelovigen. Want wij die geloven in Christus worden veranderd naar zijn beeld. Wel, als we van nature dat beeld al zijn, waarom moeten we dan veranderd worden? Nou, dat weet ik wel, dan is de volgende oplossing. Adam was het beeld Gods en toen zondigde hij, toen was hij het beeld Gods niet meer. Dat is leuk bedacht, maar waar staat dat dan in vredesnaam in de Bijbel? Ik heb er jaren naar gezocht, ik heb het nooit kunnen vinden. Het is echt waar, dat meen ik echt wat ik nou zeg. Ik heb er jaren naar gezocht, ik heb het niet kunnen vinden. Vandaar dat ik nou met zoveel vrijmoedigheid dit zo durf te zeggen. Want het wordt me niet dikwijls in dank afgenomen dat ik dit allemaal zeg. Maar zo is het nou eenmaal, het is Bijbelse waarheid. Adam is de voorbeeld van hem die komen zou. En niks meer en ook niks minder. En datzelfde geldt voor Noach, hoewel het er niet zo uitdrukkelijk bij staat. Maar het geldt zeker voor Abraham. Nou ja, en Isaac en Jacob en zo. En wat denk je van Aaron en Melchizedek en och, noem ze maar op, Juda. Oh, er zijn er nog, Jefta, maar dat is volgende week zaterdag. En Mordechai enzovoorts. Het zijn allemaal beelden van de enige echte. Van Christus namelijk, en Adam is dat ook. En kijk, u ziet het verhaal wat ik net aanhaalde van als de woningnood maar eens opgelost zat met de misdadigheid ook wel loslopen. Wel, dat bleek dus niet zo te zijn, want toen het milieu van Adam door God tot stand werd gebracht en Adam geplaatst werd in een hof, die God zelf neergezet had, bleek dat nog niet te helpen. Adam viel in zonde. Waarom? Ja, de slang had hem verleid, dus inderdaad waar. Maar hij was er dan toch wel gevoelig voor. En de Heer Jezus was daar niet gevoelig voor diezelfde verleiding. Als de Heer hier in deze wereld verschijnt, in Matthäus, dan krijgen we meteen in Matthäus 4 de verzoeking in de woestijn. En dan wordt de Heer Jezus verzocht, net als dat Adam verzocht werd. Adam kon daar niet tegen stand houden, maar Christus wel. Want de eerste Adam is uit de aarde aards, 1 Korinthe 15, maar de laatste Adam is de Heer uit de hemel. Staat het toch? Nou, dat moet zo wezen dan. Dat is de enige verklaring die ik ken. Afgezien van het feit dat deze waarheid niet alleen letterlijk zo in de Bijbel vermeld wordt, maar op vele plaatsen, bijna op elke bladzijde, ben ik geneigd te zeggen, wordt geïllustreerd.
Deze staat dan eigenlijk wel meer als een spiegel voor Adam?
Nee, het was ook niet zo moeilijk om hem te verleiden. En er wordt ook niet zoveel ophef van gemaakt, eigenlijk. Als er iets dan teleurstellend is, dan moet ik zeggen, is dat er zo weinig gezegd wordt tot Adam. Oh zeker, Eva, er wordt gezegd de hof uit en in het zweet van je aanschijn je brood verdienen. Wel, wij vinden dat de christelijke deugd tegenwoordig, dat we in het zweet ons aanschijn ons brood verdienen. Dus als straf wordt het gewoonlijk niet ervaren. Mensen hebben tegenwoordig recht op werk, schijnt het. In de Bijbel was het een vloek, maar wij hebben gemaakt dat het recht op werk is, want we willen de vloek niet erkennen. Ik bedoel, we hebben die dingen allemaal om zitten draaien, hè? Nou, dat was dan de vloek. Ik bedoel maar te zeggen, wij vinden die vloek eigenlijk helemaal niet zo erg. We vinden trouwens toch dat de mens wat te doen moet hebben. Want ledigheid is des duivels oorkussen en zo. Ja, dat is toch zo? Dus zo'n vloek was dat niet. En dat er doornen en distelen staan in de tuin dan, hè? Buiten de hof, hè? Wel ja, er zijn mensen die vinden het prachtig om elke dag een tuintje om te wieden. Ik bedoel, dat zoveel zegt dat nou ook weer niet. Hè? Ja, ik kan het ook veel erger uitleggen. Hoe erg het is dat die doornen en distelen er zijn die mooie aarde overwoekeren enzovoort. Ja, wel, natuurlijk kan ik het ook wel, maar er zijn twee kanten aan het verhaal. En ik heb me tot gewoonte gemaakt om altijd minstens de andere kant erbij evenveel gewicht toe te kennen. En dan blijkt er niet zoveel van het verhaal over te blijven, nou. Nou, en ik zal zeer vermeerderen de smart uw dracht. Ja, dat is een trieste zaak. Hè? Oh. Ja, dat is het ook, maar wij vinden het heel gewoon. En we hebben trouwens methoden ontwikkeld om dat ook nog wel wat aan terug te doen. Bovendien, we vinden dat heel natuurlijk. Ik nog steeds niet, hoor. Ik vind het nog steeds niet natuurlijk. Ik vind altijd dat het zo merkwaardig is hoe gemakkelijk dieren zich voortplanten. De mens heeft er heel wat meer problemen mee. En dan bedoel ik niet alleen dat de dracht zoveel smart oplevert. Maar bedoel ik het hele verhaal vanaf alles wat we tegenwoordig maar seksualiteit noemen dan. De mens heeft niks anders dan problemen daarover. Hè? Dacht je dat dat natuurlijk was? Dat is niet natuurlijk. Maar we zijn eraan gewend en we hebben ermee leren leven. Althans, we proberen dat en zo. En daar is het dan mee afgelopen. Maar een vloek over Adam, over Kain kwam een veel ergere vloek. Terwijl wij van Kain leren, ja, zijn vader was een zondaar, dus hij ook. En we zijn geneigd Adam de schuld te geven. En over Kain kwam de vloek, over Adam niet. En over Kain nog niet eens zo erg als dat later de vloek werd uitgesproken onder de wet. Want dan hoef je de sabbatsrust maar te overtreden en je moest gedood worden. En Kain vermoordde zijn broer en die mocht blijven leven. Nou, hij moest wel zwerven en dolen over de aarde, maar sommige mensen hebben dat als hobby. Ja, nee, dat is toch zo? Ik bedoel, wat betekent dat dan? Hè? Ik bedoel het nou alleen maar te relativeren. Natuurlijk was het een vloek. De andere keer zal ik het daar weer over hebben dan. Maar voor deze keer laat ik zien dat die vloek dan toch niet zo zwaar was als wij wel eens voorgeven. Het punt is gewoon dat die dingen niet door God gewild zijn. Dat heb ik nooit beweerd, zal ik ook nooit beweren. Want het is gewoon niet zo. Ze zijn niet door God gewild, maar ze zijn wel in Gods plan opgenomen. Ze maken deel uit van zijn plannen. De val van Adam in kluis, ja. Het lam was immers al geslacht, staat ervan, voor de nederwerping der wereld. Zeg ik nederwerping, andere vertalen met grondlegging der wereld en brengen dat zelfs terug tot voor de schepping. En dan betekent het net zo goed dat dat plan vaststond van voor de zondeval. In ieder geval van voor de zondeval van Adam. En dat betekent dat God dus de zondeval van Adam voorzien heeft en dat hij zijn plannen daarna gemaakt heeft. En dat hij allemaal meewerkt in de uitvoering van zijn voornemen. Van zijn eeuwig voornemen. Nou, dat is het nou maar. En het enige wat wij doen bij de bestudering van de schrift is proberen om die plannen van God na te zoeken. En dan weet ik wel, die zijn onnaspeurlijk, maar u begrijpt natuurlijk net als ik dat hij die plannen heeft geopenbaard. Hij heeft ze opgeschreven in zijn woord en wij doen er verstandig aan om onze vooroordelen te laten varen en ons te verdiepen in wat de Bijbel nou werkelijk zelf zegt. We hadden het over vers 3 en wat er verder volgt, waarin namelijk Esther weende en voor de voeten des konings viel en ze smeekte hem dat hij de boosheid van Haman de Agagiet en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen. Want Haman was weg, maar zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had, niet. Haman was weggenomen, maar zijn gedachten niet. Dat is het verhaal. En vandaar dat er nu opnieuw geprobeerd wordt om verlossing tot stand te brengen. Haman was weg, maar nou nog die wet die hij gemaakt had. En ik heb geprobeerd te vertellen dat het verband houdt inderdaad met die toekomende zevende bedeling, waarin Christus, namelijk Mordechai, verhoogd zou zijn in het openbaar, waarin nog steeds die wet bestond die voorzag in de uitroeiing van het volk van God, zullen we maar zeggen. Eigenlijk van de hele mensheid, want daar komt het overdrachtelijk gezien toch op neer. Maar en dat is het gebod wat we vinden in hoofdstuk 3, Esther hoofdstuk 3, waar staat. Even kijken. In vers 13. De brieven nu werden gezonden door de hand der lopers tot al de landschappen des konings, dat men zou verdelgen, doden en verdoemen al de Joden, van de jonge tot de oude toe, de kleine kinderen en de vrouwen, op één dag, op de 13e der 12e maand, enzovoorts. En de inhoud van het schrift was, vers 14, dat er een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, dat zij tegen dezelfde dag zouden gereed zijn. Men moest zich dus op voorbereiden dat het Jodendom zou worden uitgeroeid. En de ontwerper van deze wet, die was nu inmiddels zelf uitgeroeid, maar zijn wet nog niet. En daar gaat het maar om. En zo krijgen we in de toekomst het wegdoen van Satan en van het beest, of hoe die dan maar genoemd mag worden in die omstandigheden. Maar daarmee blijft nog wel de vloek rusten op deze oude wereld. Die we zitten in het wegdoen daarvan en het uitdelging van alle leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood en de zonde is niet weg. Die is er namelijk nog. Gewoon in de mens. Nou, daar gaat het dus om. En dan staat er, vers 4, de koning nu reikte de gouden scepter Esther toe. Dat had hij al eens eerder gedaan vandaag. Of vandaag, een dag eerder ook al trouwens. Maar hij reikte de gouden scepter toe. U weet nog, hè, de scepter spreekt over opstanding, dus over nieuw leven. En daar ging het om. Het Jodendom zou worden uitgeroeid en wat nodig was, was nieuw leven. En daarom, de scepter wordt toegestoken. Toen rees Esther op. Ja, wat ik zou zeggen, wat had u dan gedacht? Want het opreizen is opstaan en dat is dus opstanding, oftewel verrijzenis. Hetzelfde woord. De scepter wordt toegestoken en zij staat op. Dat is typologie. Het gebeurde natuurlijk ook letterlijk. Maar het opstaan van Esther is een beeld van dat ze leven ontvangt. En er staat er ook uitdrukkelijk, toen rees Esther op en stond voor het aangezicht des konings. Kijk, of ze nu stond of zat of lag, maakt voor de historie helemaal geen verschil. Maar voor de typologie wel. En daarom staat het er. De koning reikte de scepter toe en zij stond op. Het zijn details die niet wereldschokkend zijn geweest. Maar het zijn details die een illustratie geven van dat nieuw leven voortgebracht wordt door de koning. Daarom zij stond op. Zij verrees en ze stond voor het aangezicht des konings en ze zeiden, indien het de koning goed dunkt en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb, want kijk, degene die opgestaan is voor God, waar leeft hij uit? Hè? Uit genade, ja. En die staat in, want hij staat, waar staat hij in? In de vrijheid, ja, inderdaad, allebei de gelaten brieven staat. Hè? Hij staat in de vrijheid en hij staat in de genade en het gebed van een rechtvaardige vermag veel, dat is hier ook al zo. Want deze opgestane Esther bidt als het ware tot de koning en zegt, indien ik genadig voor je aangezicht gevonden heb en deze zaak voor de koning recht is en ik in zijn ogen aangenaam ben, dat er geschreven worden dat de brieven en de gedachten van Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, wederroepen worden, welke hij geschreven heeft om de Joden om te brengen die in al de landschappen des konings zijn. Dus ze doet een verzoek opdat die wet die door Haman ontworpen is en die vervolgens is uitgevaardigd, of dat die wet zal worden herroepen. En dat gebeurt niet, hè. Ik zou bijna zeggen, gelukkig niet. Moet je zich voorstellen dat als we dat toepassen, dan is het dus die wetmatigheid namelijk, die bepaalt dat de bezoldiging der zonde is de dood en dat vlees en bloed het koninkrijk niet kunnen beërven. Kortom, dat de natuurlijke mens het eeuwige koninkrijk niet kan binnengaan. Stel je nou voor dat dat herroepen zou worden. Dan zouden we met dit lichaam de eeuwigheid in moeten. Hè? Dat is toch niet goed, of wel? Ja, toch? Je zit allemaal zo bedenkelijk te kijken.
Ja, met je
kunstgebied. Sta ik er raar op met mijn kunstgebied. Ja. Dat zou niet leuk zijn. Hoewel het opent perspectief voor mijn tandarts. Maar ook hij zal moeten leren te rusten om behouden te worden in plaats van te werken. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Ja. Bovendien heeft het niet uit genade gedaan, kan ik u meedelen. Ik heb hem vanmiddag betaald. Nou ja, goed. Ik zal hem een bandje toesturen. Maar u begrijpt waar het om gaat. Die wet van Mede en Perzen staat vast. Die kan ook niet herroepen worden. Zijn wetmatigheid die behoort bij deze wereld die in ballingschap is. Bij deze dualistische wereld van Mede en Perzen, zal ik maar zeggen. Daar worden geen wetten herroepen. Er zijn wetmatigheden die opgaan. En zo is dat. En er is wel een verzoek om dat gebod, om die gedachte van Haman terug te trekken, maar dat kan niet. Esther voegt er nog aan toe in vers 6. Hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal? En hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht? Over haarzelf praat ze dan maar niet. En dan komt als antwoord. Toen zei de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai de Jood. Want ze worden als één geheel beschouwd. Maar dat is de hele tijd al zo. Vanaf het begin van het boek. Esther en Mordechai. Esther onderworpen aan Mordechai. We hebben ze hier dus weer samen. En dan staat er. Ziet het huis van Haman heb ik Esther gegeven. En hem heeft men aan de gal gehangen. Omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Zo van, al wat hij misdaan heeft, heb ik op deze wijze goed gemaakt. Al wat van Haman was, heb ik aan jullie gegeven. Aan Esther en aan Mordechai. En ik zou bijna zeggen, hoe zal God, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Dus diezelfde gedachte eigenlijk. Want het huis van Haman is gegeven aan Esther. En daarmee geeft Ahasveros, geeft de koning feitelijk alles. De rest volgt namelijk hier. En daarom staat er, schrijf dan gijlieden. Het was Haman die eerst geschreven heeft met als resultaat de vernietiging van het Jodendom, op zijn minst. Maar wat van Haman was, is gegeven aan Esther en Mordechai. En dus wordt er gezegd, schrijven jullie dan maar. Als opvolgers van Haman, want dat zijn ze feitelijk. Schrijf dan gijlieden voor de Joden zoals het goed is in uw ogen. Soms denk ik, Ahasveros maakte zich makkelijk vanaf, want hoe los je dit probleem nou op? Dat is heel eenvoudig, je delegeert het. En zo gebeurt het hier, hè. Hij geeft het aan hen zelf. Hij zegt, schrijf dan gijlieden voor de Joden. Haman had geschreven tegen de Joden. Maar schrijf dan gijlieden voor de Joden zoals het goed is in uw ogen. In des konings naam, want dat had Haman ook gedaan. In naam van de koning. En verzegelt het met des koningsring, want dat had Haman ook gedaan. Want het schrift dat in des koningsnaam geschreven en met des koningsring verzegeld is, is niet te wederroepen. Daarom dat van Haman was niet te wederroepen, en nou bij Esther en Mordechai de gelegenheid wat op te schrijven, wat net zo min te wederroepen is. Nou, en dan gebeurt het. Toen werden des konings schrijvers geroepen. Moesten ze bij Esther en Mordechai komen natuurlijk. Toen werden des konings schrijvers geroepen. Terzelfde tijd, in de derde maand, op de 23e derzelve. Ja, er staat een datum bij, hè? Is ook wat, hè? Een datum. Ja, en er staat er, en er werd geschreven naar alles wat Mordechai gebood aan de Joden en aan de stadhouders en landvoogden en oversten de landschappen die van Indië af tot Amorenland strekken. 127 landschappen. Ieder landschap naar zijn schrift, ieder volk naar zijn spraak, ook aan de Joden naar hun schrift en naar hun spraak. En men schreef in de naam van de koning Ahasveros en men verzegelde met de koningsring. En men zond de brieven door de hand der lopers te paard, rijdend op snelle kemelen, op muildieren van merriën geteeld. Dat de koning de Joden toeliet, die in elke stad waren, zich vergaderen en voor hun leven te staan. Om te verdelgen, om te doden en om te brengen alle macht des volks en des landschaps die hen benauwen zou. Dat wil zeggen, dat wat eerst was uitgesproken over het Jodendom, wordt nu uitgesproken over het heidendom. Eerst zouden de Joden worden verdelgd, gedood en omgebracht of verdaan. En nu staat er andersom, de Joden mogen zich verdedigen en hebben het recht om hun vijanden naar het leven te staan. Om hen te verdelgen, te doden en om te brengen enzovoorts. Alle die hebben ouder zouden, kleine kinderen en de vrouwen en hun buiten roven. Kortom, al wat eerst over Israël werd uitgevaardigd, wordt nu over de heidenen uitgevaardigd. En dat betekent dan dat een strijd te verwachten was tussen die beide partijen. Tussen de Joden in de toekomst. Maar ze hebben het recht zich te verdedigen. Dus ze hebben net zo goed het recht om de heidenen uit te roeien. Dat is het geschrift wat dan gemaakt wordt. En maar dan ga ik eerst terug naar vers 9, want daar staat wanneer het was. Namelijk, op dezelfde tijd, dat wil zeggen dat het enige tijd geduurd heeft voordat dit besluit genomen werd. Het was niet allemaal meer op dezezelfde dag. Het zou erg veel zijn geweest anders op diezelfde dag. U weet nog welke dag het was? Dat was 17 Nisan, hè? Dat was oorspronkelijk, 17 Nisan, waarop Mordechai ook beloond werd. Dat is vers 1 van dit hoofdstuk. Te diezelfde dagen gaf de koning Ahasveros aan de koningin Esther het huis van Haman enzovoorts. Het was allemaal nog die dag van die maaltijd waarop Haman 's morgens al vroeg bij de koning kwam enzovoort. De hele geschiedenis van hoofdstuk 6, 7 en 8 speelt zich daar, en begin van vers 8, van hoofdstuk 8 speelt zich daar af. En dan krijg je dat Esther opnieuw bij de koning komt en dan vraagt om die wet alsnog te regelen. En dat gebeurt dan uiteindelijk in de derde maand, in de maand Sivan, op de 23ste van de maand. En wat betekent dat nou? Nou, het enige wat ik eruit kan maken, en dan wordt het weer moeilijk van, is dat het dan was 66 dagen na de 17e Nisan. Zodat er tussen vers 1 en vers 9 van Esther hoofdstuk 8 66 dagen verliepen. En dat betekent dus dat na 66 dagen deze wet wordt uitgevaardigd en wordt ondertekend. 66 dagen namelijk nadat Mordechai beloond werd. En nadat te kennen werd gegeven, volgens vers 1, wie Mordechai was en in welke relatie hij stond tot Esther de Jodin. En het verhaal is nu dit, dat als bekendgemaakt wordt wie Mordechai is en in welke relatie hij tot Esther staat, dan heeft dat typologisch te maken met de openbaring van Christus aan Israël, het gelovige overblijfsel van Israël, Esther dus, op de Olijfberg. En dat aan het einde van de 70ste week van Daniël. Oftewel, aan het einde van de grote verdrukking. Zie? En de zaak is dan dat vanaf dat moment 33 jaren verlopen tot aan het begin van de 1000 jaren, tot aan het begin van het geopenbaarde koninkrijk. Zie? Nou, en hier vinden we dat 66 dagen verlopen. En dat is makkelijk zat, zou ik willen zeggen. Want als u ooit al eens andere bandjes gehoord hebt, dan weet u allang dat deze periode van 33 jaar in de Bijbel nog meerdere keren voorkomt, samen met die 7. Misschien heb ik het vorige keer ook gezegd. Nee? Oh. Nou, die 7 en die 33 jaar, die komen voor. Ik zal het vlug zeggen, want ik ga er echt niet op in. Ik ga het ook niet voorrekenen, maar die 7 en die 33 komen voor vanaf de opstanding van Christus, want dan duurt het 7 dagen voor Thomas tot geloof komt. En Thomas is een type van Israël. En de bekering van Thomas is een type van de bekering van Israël. Namelijk, moet eerst zien en dan pas geloven, terwijl tot Thomas gezegd wordt, zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. Dat zijn wij dus. Wij geloven hem die we niet gezien hebben. En in wie wij nochtans geloven, 1 Petrus 1. Zie? Nou, en de bekering van Thomas is een beeld van de bekering van Israël, maar het is een week na de opstanding. Weer op de eerste dag der week, een week later dus. Hè? Nou, daar heb je hem, die 7 jaar. Als de opgewekte Christus zich begint te openbaren, duurt het 7, niet dagen, maar in dit geval dus 7 jaar, voordat hij zich openbaart aan Israël, aan het gelovige overblijfsel van Israël op de Olijfberg. Nou, en dan in het geval van Thomas verlopen dan nog 33 jaar voordat de Heer zijn koninkrijk, althans in de hemel, definitief binnengaat. En dan spreken we dus over de hemelvaart van Christus, hemelvaarsdag. Samen dus 40 dagen tussen de opstanding van Christus en de officiële hemelvaart vanaf de Olijfberg, verdeeld in 7 en 33. En op die verdeling vindt plaats de bekering van Thomas als type van de bekering van Israël. Nou, dat is een volmaakte parallel, lijkt me duidelijk. Maar we vinden hem nog een paar keer, want we vinden hem bij Mozes. Doe ze maar in de volgorde waarin ze met de binnen schieten. Mozes zou de Heer ontmoeten. Later zou Israël, waarvan Mozes de vertegenwoordiger was, later zou heel Israël de Heer ontmoeten, maar dat gebeurde in de toekomst. Maar Mozes ontmoette de Heer en zag ook de Heer in het verleden al, namelijk toen Mozes de berg opging, en u weet allemaal hoe lang hij op de berg was. 40 dagen, verdeeld in 7 en 33, want hij bleef eerst 7 dagen op de berg in de wolk, in het donker dus. Een beeld van de 70ste week van Daniël, duisternis nog, en in ongeloof, wat Israël betreft. Men zag niet, men was ook blind, een dag van dikke wolken en duisternis enzovoort, weet u wel, dat verhaal is dat. En daarna, na verloop van die 7 dagen, moest Mozes hoger opkomen, de wolk uit, hoger de berg op, en daar ontmoette hij de Heer. En daar bleef hij dus nog 33 dagen, dat was het. Er is nog een wat gruwelijker detail aan, want Mozes was daar op de berg met de oudsten van Israël, maar de oudsten van Israël hebben de Heer nooit gezien. Alleen Mozes was het maar, want die oudsten bleven in de duisternis. Ze zijn een beeld van een ongelovig Israël wat wordt weggenomen bij de val van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week. Het is maar de minderheid, het is het overblijfsel van Israël, voorgesteld door Mozes, die na die 7 jaar de Heer zal ontmoeten. Dat is de gedachte. Dus heb je precies hetzelfde. 7 jaar en 33. Nou, waar vind ik die 7 en 33 nog meer? Oh, natuurlijk, ja, in de geschiedenis van David. Ik heb altijd al geleerd. Salomo, de zoon van David, is een type van Christus in het 1000-jarig rijk, het vrederijk. Van Salomo is bekend dat hij vredevorst was. Bovendien, hij heette zo, hè? Shalom. Hij heeft nooit oorlog gevoerd. Hij is een beeld dus van de zonen Davids, namelijk in de 1000 jaren. Maar David zelf is een type van Christus in zijn wederkomst, in de oprichting van zijn rijk. En verder, dat heb ik er niet bij geleerd, maar het is wel zo. Verder is Saul een type van Christus in verband met zijn eerste komst. Saul die zijn leven gaf. Ik zeg het wat raar misschien, maar dat is vanwege de typologie. Saul is de uitverkorene, de gezalfde des Heren, maar hij stierf. Terwijl zijn zoon, nou ja, schoonzoon, maar zijn zoon David vervolgens op de troon kwam. En daar gaat het om. Want David is het type van Christus die zijn koninkrijk op aarde vestigt. David was de man die Jeruzalem veroverde. Maar David regeerde eerst 7 jaar in Hebron. Alleen over Juda, de Joden dus. En na 7 jaar regeerde hij nog 33 jaar in Jeruzalem en toen over alle 12 stammen van Israël. En dat komt overeen met in de toekomst 7 jaar die verband houden met de heerschappij van Christus, die hij aan het openbaar is. 7 jaar over de Joden. Maar daarna zullen niet alleen de Joden, maar bovendien alle 12 stammen van Israël terugverzameld worden en geplaatst worden onder de heerschappij van Christus. En dat vanuit Jeruzalem. Want in de daaropvolgende 33 jaar regeerde David vanuit Jeruzalem. En de voorafgaande 7 jaar niet. Dus je ziet een perfecte parallel. Misschien kun je het zo gauw niet onthouden. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat er maar om dat je even ziet dat die dingen zich in de schrift herhalen. Wel nu, dan ga ik nog verder. Want nou wordt het wel moeilijk. Want dan ga ik naar Leviticus 12, want in Leviticus 12 staat dat als een vrouw een zoon gebaard zal hebben, een jongetjes, een knechtje staat er, dan is zij 7 dagen onrein en daarna op de 8e dag, na 7 dagen, moet het vlees zijner voorhuid besneden worden. Dan moet de jongen besneden worden en daarna is zij nog 33 dagen onrein. Er is een wet die je simpelweg kunt toepassen op Openbaring 12, waar sprake is van de vrouw als type van Israël, die bevalt van een mannelijke zoon, die wordt weggerukt tot God en zijn troon, staat er. En die mannelijke zoon is de gemeente, Christus, het lichaam van Christus. Daarna is Israël dus 7 dagen onrein. Nou, die 7 kennen we al, dat is gewoon deze 7 jaar. Na die 7 jaar of na die 7 dagen zal die zoon besneden worden. Wel, besnijden is dus een beeld van openbaring. Het wegnemen van het oude. Wegnemen van de omhulling, letterlijk. En het openbaar maken van dat wat voorheen verborgen was. Nou, netter kan ik niet zeggen wat besnijdenis is. Dus het is een beeld van dood en opstanding feitelijk. Het wegnemen van het oude, het openbaren van het nieuwe. En dat is precies wat gebeurt na die 7 jaren. Want dan verschijnt de Heer aan Israël. En hij neemt de omhulling weg zoals hij dat eens bij Thomas deed. Hij deed zijn kleren opzij en hij zegt, kijk maar in mijn zijde. En zo zal de Heer dat doen bij Israël ook. En dan zullen ze vragen, dat is Zacharië 12 en 13. Wat zijn die dit tekens enzovoort. Ze zien hem, ze zien wie zij doorstoken hebben. Ze zien de doorstokenen. Kortom, dat komt allemaal overeen. En daarna was die vrouw nog 33 dagen onrein, staat er in Leviticus 12. En dat komt er overeen met deze 33 jaar. En maar nou komt hij. Want lees je nou verder in Leviticus 12, dan lees je dat als zij, die vrouw bevallen is van een dochter, dan is zij 14 dagen onrein en 66 dagen. Dus geen sprake van besnijdenis, maar bij de jongen is sprake van 7 dagen en 33 dagen. En als de meisjes zijn dubbele getallen, namelijk 14 en 66. En die dubbele getallen, die komen we namelijk nog een keer tegen in de Bijbel. Namelijk daar waar altijd alles dubbel is, dat namelijk in Egypte. En vanuit Egypte werd de vrouw geboren, een meisje geboren, dat was Israël namelijk. Israël zelf werd ooit geboren in het verleden, niet bij de wedergeboorte, maar bij de oorspronkelijke geboorte uit Israël. En dat was uit Egypte, want Egypte is de moeder van Israël. En dan zijn de dubbele cijfers in Egypte, maar alles is dubbel, maar ik zal maar even de kleine dingen even aanhalen. Jozef kwam in Egypte. En hij kwam daar aan, die had ook twee zonen, hij kreeg een zoon, het was meteen een tweeling. En die werden weer omgewisseld, dus allemaal hetzelfde verhaal. En hij was onderkoning, dus er waren nog twee koningen ook daar. Maar goed, voor het zover was, kwam die, moest hij bij de farao komen, want farao had gedroomd. Nou ja, twee keer gedroomd, maar daar ben je farao voor niet. Het is Egypte, dus twee dromen. Twee gewoon dezelfde dromen, namelijk van eerst van zeven koeien. Nou ja, en toen nog een keer zeven koeien, want je bent in Egypte, dus... Hè? U ziet het, hè? Het herhaalt zich, hè? Ja, zeven vette koeien. En toen zeven magere koeien, die kwamen uit de Nijl, enzovoorts. En eerst de vette en daarna de magere. En de zeven magere aten de vette op en toen bleven ze nog gewoon mager. Dat is een raar verhaal. En toen nog precies zo'n droom met zeven vette aren en zeven magere aren. Die aten elkaar geloof ik ook op. Hoe dat ging, dat begrijp ik niet. Maar... Nou ja, goed, maar in ieder geval, dat gebeurde. En wat drukt dat uit? Wel, Jozef wordt erbij gehaald en Jozef verklaart de droom. Want de Heer verklaart via Jozef de droom. En Jozef zegt, de droom van farao is één. Of de dromen zijn één, maar dat wisten we al. Want het is één, alleen als een één in Egypte komt, zijn het er twee. Nou, en de dromen zijn dus één, zegt... Leest u het maar nou, dat zegt Jozef. De dromen van de farao zijn één. Hij kon best wel tellen, heel goed, zelfs beter dan wij. Hij zegt, mag het twee zijn, maar het was één droom. En de betekenis is, er komen zeven vette jaren en daarna zeven magere jaren. En als u verstandig bent, dan zorgt u in die zeven vette jaren dat u kunt voorzien in de zeven magere jaren. Dat is het verhaal ongeveer. En wat gebeurt er? Jozef komt aan het hof en hij is op dat moment 30 jaar oud. Staat erbij. Jozef wordt verhoogd. En op dat moment beginnen zeven vette jaren. En daarna komen de zeven magere jaren. Toch? Zo was het. En dan is hij dus inmiddels 44 jaar geworden. Dan zijn we dus 14 jaar verder. Er zit 14 jaar tussen. Zo. En dan het enige wat we dan nog lezen. Nou ja, we lezen het twee keer. Maar het was in Egypte. Dat we lezen aan het eind van Genesis. Dat Jozef 110 jaar oud werd. Zie? En dat betekent dat hij nadat die zeven vette en magere jaren voorbij waren, nog 66 jaar geleefd heeft. En daar heb ik die cijfers, 14 en 66 daar in Egypte. Zie? Toch? En het is duidelijk, het zijn dubbele cijfers. Alles is dubbel. Dus je deelt ze door twee en je komt netjes aan 3,5 vette jaren en 3,5 magere jaren. Kortom, dat is de 70ste week van Daniel, verdeeld in 3,5 jaar vrede en geen gevaar en 3,5 jaar van verderf. En wat gebeurt er dan nog? Nou, dan passeren er nog 66 gedeeld door 2, is 33 jaar. Nou, dat is het. En als we hier nou in een ballingschapverhaal zitten van Esther, waarin alles dubbel is, want dat heb ik al eerder uitgebreid uitgelegd, de ballingschap van Mede en Persen, dat is ook alles dubbel, dan zitten we ook met de dubbele cijfers, want er staat hier 66 dagen, maar voor de typologie zijn het er 33. Welke 33? Nou, deze natuurlijk. Die 33 jaren van de dag des toorns. Dus als na 66 dagen een decreet wordt uitgevaardigd, waarbij de Joden de mogelijkheid hebben om te overleven, dan zijn we terecht bij wat er gebeurt aan het begin van de duizend jaren. Nou, de duizend jaren breken aan, maar er wordt een wet uitgevaardigd dat daarna, later, wanneer de bestemde tijd gekomen zal zijn, de 13e van de 12e maand staat hier, hè, wanneer die tijd gekomen zal zijn en wanneer de jongste dag komt en waar de mens feitelijk moet sterven, dat daar toch de mogelijkheid is om te overleven. En het resultaat is dan ook, dat zullen we laten zien, dat de vijanden van Israël vernietigd worden en dat velen zelfs deel krijgen aan het burgerschap Israël, zou ik willen zeggen. Kortom, ze worden Joden genoten.
Maar als men vroeger in
Nederlandse Indië diende,
dan waren dat
dubbele
jaren.
Ja, precies. Dat heb je oud gebruikt. De tropenjaren zeggen ze dan tellen dubbel, maar er wordt veel meer dubbel geteld. Dus zo'n gekke gedachte niet. Maar in Egypte is dat ook zo. Ik heb het hier nooit verteld, geloof ik. Maar als wij in de Bijbel lezen, letterlijk in Exodus 12, dat Israël 430 jaar in Egypte geweest is, dan zijn er enige andere schriftplaatsen waaruit netjes valt te berekenen dat het maar de helft was, namelijk 215. En dan heb je precies hetzelfde verschijnsel. Er staat 430, maar tegelijkertijd op andere plaatsen in de schrift valt het te controleren en dan blijkt 430 het dubbele cijfer te zijn. Het was dus maar 215.
Vier
generaties bijvoorbeeld, ja. Nou, die generaties waren niet meer dan 100 jaar. En ik moet zeggen, het enige chronologische tabel waarin ik dat gegeven ooit goed heb zien staan, was in de literatuur van de Jehova's getuigen. Dat is eigenaardig. En toen werd ik er op attent. Toen ging me ineens een lamp branden. Hé, 215 jaar. Ik heb al gedacht 400 of 430. Hoe komen ze bij 215? Nou, ze rekenen het gewoon uit. En het klopt. Waarna we gaan het er niet over hebben wat ze dan met dit andere vers gedaan hebben. Want daar klopt dan niet zoveel meer van. Hoe ze die weghalen. Want dat ze gezien. Maar dat het dubbel telt, dat zien ze dan weer niet. Maar dat het maar 215 jaar was in Egypte, dat is volstrekt juist, ja. Nou, dat is het punt. In Egypte tellen de dingen nou eenmaal dubbel. En zo ook hier in deze ballingschap, want het is net zo goed een ballingschap, net als in Egypte, telt het ook dubbel. En na 66 dagen, wil dus in feite zeggen na 33, en in dit geval niet dagen, maar jaar. Zodat we bij de uitvaardiging van het decreet typologisch zijn aangekomen bij het begin van de 1000 jaren. En er wordt een wet uitgevaardigd die in werking zal treden, ongetwijfeld na het eind van de 1000 jaren. Maar daarover hebben we het de volgende keer. Dat is werkelijk hoog tijd, hoor. We zullen danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, voor uw woord en de rijkdom die u daarin hebt weggelegd. Wij danken u, Vader, dat u zichzelf in dat woord hebt willen openbaren. En we danken u dat we mogen constateren, steeds opnieuw, dat de gehele schrift niet alleen van u is ingegeven, maar ook spreekt over uzelf en over uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. We danken u, Vader, dat we mogen leren zien dat we al een beeld van Christus getekend vinden in de eerste bladzijde, in de eerste woorden van onze Bijbel. En we danken u dat we mogen leren zien dat dat gehele woord van het begin tot het einde spreekt over hem die het begin en het einde is. De Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Wij danken u, Vader, dat we hem kennen. Dat u hem hebt geopenbaard aan ons. En we danken u dat u ons met hem verenigd hebt, een plant hebt gemaakt met hem. En we danken u dat we met hem gestorven, begraven, maar boven alles opgewekt zijn en gezet zijn in de hemel. Wij danken u, Vader, dat u ons uit deze wereld getrokken hebt. Dat u ons, hoewel zondaren zijnde, met God verzoend hebt door de dood uw zoons. Maar we danken u dat we door hem behouden worden. Behouden geworden zijn en behouden zullen worden ook in de toekomst. We danken u dat we met vertrouwen die toekomst tegemoet mogen zien die u zo duidelijk in uw woord hebt weergegeven en die u ook zo duidelijk hebt willen illustreren, ook in deze oude geschiedenissen. Wij zeggen u dank, Vader, dat u naar ons hebt omgezien en dat u ons hebt willen bekendmaken, zelfs de verborgenheden van uw wil. We danken u, Vader, dat we ook zo vanavond bij elkaar mochten zijn, rondom dat woord. En we danken u dat we mogen leren daaruit, omtrent uzelf. Hoewel het ons misschien moeite kost, hoewel we de dingen misschien niet direct begrijpen, maar we danken u dat we de tijd mogen nemen ons te verdiepen in het woord.